I like to move it. Ja, en misschien leuk om even te vertellen hoe het... Dat heb je misschien niet door als je in de zaal zit. Maar over preken en over thema's en zo denken we veel na. En we bidden erover en we fantaseren erover en we praten erover. En meestal hebben we een thema waarin we stappen hebben. Weet je, van dan doe jij dit die week dat en dan doe ik die week dat. En dan doe jij die week dat en zo praten we dat een beetje door. En we hebben voor deze... Een keer wat anders gekozen is dat... Vorige keer heeft Feik een waanzinnig thema. Wie weet welk nog thema we hiervoor hadden. Gras is groener. Bij de buren. Grunner. Als je die thema nog niet geluisterd hebt, luister me even terug. Hij staat gewoon online. En die heeft Feik helemaal voorbereid, uitgewerkt, gestudeerd en waanzinnig uitgewerkt. In de vier zondagen. En toen hebben Klaas en ik die kregen rust. Om gewoon te luisteren en te ontvangen en mee te genieten. En nu is het andersom. Nu mag Feiko heerlijk gewoon vier weken lang rusten en ontvangen. En gewoon genieten. Gewoon even stressless. Stressless. En Klaas en ik mogen dit thema, want mogen, ik bedoel, het is echt een eer, vind ik, dit thema uitwerken. Dus wij gaan gewoon lol hebben, plezier hebben met de zin, I like to move it. En inderdaad, Madagaskar is wel een beetje, als je die kent, YouTube het even, Google het even. Madagaskar, I like to move it. En dan die krijg je de rest van de week niet meer uit je hoofd. Maar toen ik hierover deze zin nadacht, I like to move it. Toen moest ik niet gelijk denken aan Madagaskar. Ja, ik moest eerst denken aan Madagaskar. En daarna moest ik denken aan een, als ga je gelijk fantaseren, oh, waar ga ik het over hebben dan? En waar ga ik over preken? En wat kan ik hiermee? En je hebt allerlei gedachtenloopjes. En dat is superleuk. Eigenlijk het leukste deel van het voorbereiden van preken zijn die loopjes. Gewoon het meedenken en God zoeken. En dan langzaam valt alles in elkaar. En dat is zo leuk. Dat is genieten. En dan als product mag je het dan presenteren op zo'n zondagochtend. En dat is voor mij het hoogtepunt. Dus ik hoop ook dat jullie ervan gaan genieten. Ik heb in ieder geval al genoeg gelol gehad. Maar bij mij schoot er een bijbeltekst te binnen. En die bijbeltekst die gaan we even samen lezen. En die lezen we uit de Statenvertaling. Eigenlijk zoals de Bijbel geschreven is in de Statenvertaling. Want iedereen weet dat Mozes Statenvertaling sprak. Eigenlijk is die in het Engels het mooist, vind ik zelf. Maar in Nederlands doet het ook al redelijk. Maar deze vertaling die pakt het mooist wat ik eigenlijk wil zeggen. En dat staat in Leviticus 9, 23 vers 9. En dan staat dit. En de Heere, met twee E's. Drie E's. De Heere sprak tot Mozes, zeggende. Spreek tot de kinderen Israëls en zeg tot hen. Als gij in het land zult gekomen zijn, het welk ik u gegeven zal, en gij zult zijn oogst zult inoogsten, dan zult gij een garf der eerstelingen van uw oogst tot den priester brengen. En hij zal die garf, dit is zo mooi, voor het aangezicht des Heren bewegen, opdat het voor u aangenaam zij. Des andere daags na den Sabbat zal de priester die bewegen. En ik ben beeldend. Dus ik zie een priester in zo'n mooi gewaad met den garf. En voor den boeren, wat is een garf? Dat is eigenlijk een schoof. Er is één boer hier vooraan die het weet. Boerin, sorry. Een schoof. Dus ze zochten hoe heet die dingen? Bij elkaar. Koren, sorry. En die bonden ze samen in een bundeltje en die zetten ze rechtop. En dat was een schoof of den garf. En ze namen die garf van de eerstelingen. Dus ze hadden hun eerste oogst hadden ze bij elkaar geveegd. Die hadden ze samen gebundeld. En de eerste schoof die namen ze naar de priester. En die zei ze, alsjeblieft, den garf voor den heren. En wat deed die priester? Die pakte den garf. En die ging naar het altaar toe, eigenlijk naar het aangezicht van God. En die zei, I like to move it. En hij pakte die garf en ik weet niet wat voor dansje die deed. Maar misschien wel met een soort samba dansje. Of een polonaise dansje. Maar hij bewoog de garf voor de Heer. Als een teken, als een soort offer. En ik zie dat dan voor me. En ik vind dat leuk. Dat zijn van die kleine dingetjes in de Bijbel. Dat als je daar overheen leest, denk je, oh, hij gaf het aan de Heer. Zo, alsjeblieft, nou de garf, hartstikke fijn. Maar hij bewoog het voor de Heer. Hij deed een dans ervoor en hij gaf het aan God. En daarmee was de oogst gezegend. opdat het goed met u gaat, staat hier. Daarom deden ze dat. Zodat er zegen was in jouw leven, was het van belang dat jij de eerstelingen pakte, naar de priester bracht en zei, dit is voor God. En de priester bewoog het en die danste ermee. En toen was het gezegend. En daar wil ik eigenlijk met jullie vanochtend over hebben. Ik wil het hebben over die beweging, over die eerste garf. Je eerstelingen die je dan bij God brengt en voor hem beweegt. I like to move it. Vader, dank u wel dat dit woord ons gaat sterken, ons gaat bewegen, ons in beweging gaat brengen voor uw koninkrijk. Heer, ik bid dat dit woord gezegend is op dit moment, dat het in ons hart landt. Door elke barrière heen die we zelf of anderen in ons leven hebben opgeworpen, om uw stem goed te horen. Heer, ik bid dat het doorheen breekt. Heer, niet dat ik gehoord word, maar dat u gehoord wordt. En dat u vrijzet, dat u ons bewerkt wat u wilt. Tot uw eer, deze morgen. En als je dat wilt, dan zeg je amen. Amen, dan vraag je wat, oh wauw. Ik heb 3 kinderen, dat weten jullie. En ik heb tegenwoordig eentje vooraan. En ik ga hem niet het podium oproepen, had ik beloofd. Dat ga ik niet doen. Maar mijn kinderen hebben een bepaalde eigenschap. En dat hebben ze allemaal. En ik weet, misschien herken je dit van je eigen kinderen, maar mijn kinderen hebben de verwachting dat als ze iets doen voor het eerst, dat ze het kunnen. Alles wat ze voor het eerst doen en het lukt niet meteen, worden ze boos. Herken je dat? Herken je dat bij jezelf? Weet je nog de eerste keer dat je veters begon te strikken? Nee. Nu is het zo gewoon geworden. Maar wij proberen onze jongsten nu zijn veters te laten strikken. En we proberen het de eerste keer. En dat ziet er dan best ingewikkeld uit. Je kijkt van bovenaf op je veters. Het is chaos en er moet een structuur in komen. En dat lukt hem niet. En dan wordt hij boos. En die schoenen vliegen weer door de kamer heen. En ik koop wel klittenband. Ik denk, ja, dat zou ik ook doen. Maar ik vind het zo grappig, toen ik hierover nadacht, is eigenlijk zit in de mens gebakken en in de kinderen de meest pure vorm, is er een bepaalde frustratie als iets niet lukt. Als we iets proberen en het lukt niet, dan voelen we van binnen een soort incompleet gevoel, een frustratie, een irritatie, een zo hoort dit niet, ik moet het gewoon kunnen. Eigenlijk hoor ik het te kunnen. En gelukkig, de meeste van ons die zijn zo vastberaden is dat we blijven proberen totdat het lukt. En op het moment dat het lukt, dan zijn we redelijk tevreden. Soms zelfs een beetje blij. En daarna, zoals je net al merkte bij je veters, neem je het voor lief. Is het zo gewoon? Ja, natuurlijk kan ik dat. Kun je veters strikken? Ja, natuurlijk kan ik dat. Maar je vergeet de frustratie waarin het begon. En dit is zo kenmerkend voor een mens. En dit gaat me straks leiden naar die garf, geloof me. Maar wat er in ons geschapen zit, wat God in ons geschapen heeft, is dat wij gemaakt zijn voor succes. Er zit in ons DNA geweven, in onze scheppingsverhaal, als je zou zien de zin die God in jouw leven gegraveerd heeft, zie je dat daar succes in staat. God heeft alles wat hij gemaakt heeft, heeft hij een doel voor geschreven. Dat staat in Spreuken. Kijk maar, Spreuken 16 vers 4. Daar staat, de Heer heeft alles wat hij heeft gemaakt, zijn doel gegeven. Dus als jij gelooft dat jij gemaakt bent door den Heer, dan heeft hij in jou zijn doel geschreven. Hij heeft jou dus ontworpen en gemaakt met een doel. Maar niet zomaar een doel. Zijn doel. Hij is de ontwerper. Hij bepaalt waar het voor gemaakt is. En hij zorgt ervoor dat alles wat jij nodig hebt om daar te komen, dat het erin gelegd wordt. En hier zit misschien wel onze grootste strijdpunt. Is dat wij soms geloven dat we gemaakt zijn door God. En dat we ook nog geloven dat we gemaakt zijn voor een doel. Maar op het moment dat wij op dat doel aflopen, als wij richting dat doel bewegen, komen wij teleurstellingen tegen, dingen die niet lukken. En dan frustreert het ons, omdat we eigenlijk het succes voor ogen hebben en we lopen vast, is dat we vergeten dat we gemaakt zijn voor een doel en dat God alles in ons heeft gelegd om dat doel te halen. Terwijl als je kijkt naar de natuur en alles wat God geschapen heeft, neem jij gemakkelijk voor lief dat alles er al in zit. Ga ik je laten zien. In hoeveel dagen heeft God de wereld geschapen? Wie weet dat? 6 dagen. Hoeveel dagen daarna heeft hij gebruikt om het te veranderen? 0. Hij heeft alles gemaakt in 6 dagen. En daarna heeft hij nooit meer iets geschapen. Dus alles wat wij vandaag zien, alles wat wij vandaag aan hebben, alles wat wij vandaag gebruiken, alles wat we vandaag als realiteit beschouwen, is in die 6 dagen gemaakt. Dat is wonderlijk. Dat betekent dus dat in die 6 dagen God een computer heeft ontworpen. Het was er alleen nog niet, maar het zat er wel in. God heeft het zo gemaakt dat planten nooit meer ontworpen of gemaakt hoeven te worden. Want ze zijn namelijk gemaakt in die 6 dagen met een systeem om zichzelf voor te planten. Om een systeem om te groeien, om de wereld over te gaan, om soms zelfs als een pest in je achtertuin te leven. Dat zat er in die 6 dagen in ontworpen. God heeft dieren gemaakt in die 6 dagen en die heeft hij zo gemaakt dat ze zichzelf voortplanten, zodat ze nooit meer opnieuw gemaakt hoeven te worden. God heeft mensen gemaakt in die 6 dagen met een manier om zich voor te planten. Maar niet alleen fysiek voor te planten, maar ook met een creativiteit in hun gedachten om dingen te maken die wij nooit voor mogelijk hadden gehouden. In de Bijbel worden namelijk bijvoorbeeld profetieën verteld en dan zie je een profeet die heeft in de toekomst gezien en die probeert te beschrijven wat hij gezien heeft. En dan zegt hij, het waren een soort enorme sprinkhanen. En beschrijft hij hoe ze eruit zagen, hoe ze door de lucht bewogen en dat er vuur uitkwam. En dat je denkt, wauw, wat een bizar ding. Totdat je een gevechtshelikopter ziet. Neem bijvoorbeeld een Apache. Als je die ziet, dan zeg je, dat lijkt wel een sprinkhaan. Er komt een raket uit zijn kont. En er komt vuur. En ik denk dat hij zoiets heeft gezien. Maar hoe beschrijf je zoiets, als je dat nog niet gezien hebt? Maar God had dat gemaakt al in de mens, in zijn creativiteit. En alles wat die mens nodig had om zo'n computer of een Apache te maken, zat al in de aarde verstopt. Oh, als je daarover nadenkt, dan in Engels zeggen ze, it blows your lid. Je wordt verwonderd over wat God gedaan heeft in die 6 dagen. En ik geloof dat we er nog niet zijn. Over een aantal jaren zullen er dingen zijn die we dan heel gewoon achten, die we nu niet voor kunnen stellen. 10 jaar geleden kon je niet voorstellen dat je een iPhone of een apparaat zou hebben die cruciaal was in je leven. Bijna onmisbaar. Bijna, zeg ik. Bijna onmisbaar. Had je niet voor kunnen stellen. Maar dat vind ik zo verwonderlijk. Dat had God er allemaal al ingezet. En ik ben zo benieuwd van wat hij nog meer erin heeft gelegd dat we niet gezien hebben. Maar waar het mij om gaat en wat ik zo fantastisch vind, is dat je beseft dat als God iets maakt voor een doel, als God zijn doel in datgene heeft geschreven toen hij het ontwierp, dat hij dus ook alles erin heeft gelegd om het te zien worden. Dus als God in jou een doel heeft gelegd en je gelooft dat, dan is de volgende stap is dat je gelooft dat alles wat jij nodig hebt om daar te komen, er dus al in jou zit gelegd. Geloof je dat? Geloof je dat je bent gemaakt om een doel te halen? Dat je bent gemaakt voor succes? Dat een doel van jouw leven succesvol zijn is? Dat kan namelijk enorm tegen je huidige gevoel ingaan. Dat heeft soms echt geloof voor nodig. Om dat te beseffen. Omdat je soms in een moment kan zitten, in een situatie waarin je misschien eerder gelooft dat je gemaakt bent om te falen, dan om succes te hebben. Dat God misschien bij jou, bij iedereen snap je dat. Maar bij mij? Nee, bij mij heeft God wel, als ik succesvol ben, dan is hij wel tevreden. Maar dat het een doel voor mij is, dat heb ik geloof voor nodig. En ik ben hier vanochtend om tegen jou te zeggen, God heeft zijn doel in jouw leven geschreven. En hij heeft alles in jouw leven gelegd om dat succes te halen. Om succesvol te zijn. Maar er is wel misschien een nuancering voor nodig. Want succesvol in de wereld is iets heel anders succesvol als God voor ogen heeft. Maar schrijf de succes zoals de wereld die kent niet weg. Want God maakt jou succesvol in het bedrijfsleven. God maakt jou succesvol in de muziekbusiness. God maakt jou succesvol maatschappelijk. Maar voor hem is dat nog steeds niet het doel. God heeft namelijk een doel voor ogen die groter is dan jouw succes. Die groter is dan wat hij in jouw leven heeft geschreven. Want alles wat hij tot een doel heeft gemaakt, heeft een ander doel. Dat ga ik je zo laten zien. Maar het is zo belangrijk dat je beseft op dit moment, zelfs tegen gevoel in misschien wel, dat er in jouw leven succes is geschreven. Tik je buurman eens aan en zeg: ik ben gemaakt voor succes. Tik je buurman gewoon eens even hard aan. Overtuig hem eens even. En dan zeg je: ik ben gemaakt voor succes. Ik ben gemaakt om succesvol te zijn. En als je er moeite mee hebt, dan moet je misschien wel even harder zeggen. Misschien moet je niet je buurman aantikken, maar jezelf. En dan zeg je: ik ben gemaakt voor succes. Ik ben gemaakt om succesvol te zijn. Want we kennen allemaal de tekst uit Jeremia die zegt: mijn plan met jullie staat vast. God heeft een plan met jou. Maar hij zegt niet alleen dat hij een plan heeft, maar dat hij vaststaat. Dus wat jou in jouw leven nu gebeurt, doet niks af van het plan van God. Er zit namelijk geen beweging in zijn plan. En ik kan je eerlijk zeggen, ik weet ook niet precies hoe dit werkt. Ik ben God niet en ik kan hem niet bevatten. En dat is me goed ook, want als ik hem kan bevatten, dan stelt hij er niet veel voor. Maar zelfs wij allemaal samen kunnen God niet bevatten. Maar dit zegt hij, mijn plan staat vast. Ik heb een plan met jouw leven en die is onbewegelijk. Onveranderlijk. Dus wat er ook in je leven gebeurt, hoe die ook went of keert, zelfs de keuzes die je maakt, verandert niks aan Gods plan. Dat is goed nieuws. Want dat betekent dat je altijd terug kan naar de vaste grond, naar de vastigheid die God is en zegt: God, ik heb misschien wat stomme keuzes gemaakt, maar ik ga terug naar uw plan, want ik weet dat die vaststaat. Mijn plan met jullie staat vast, spreekt de Heer. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk. Het plan van God is goed. Het plan van God is dus succes. Ik zal je een hoopvolle toekomst geven. Zo'n bemoedigende tekst. Maar wat ik daar zo bemoedigend aan vind, is dat het vaststaat en dat het goed is. Dus dat is iets waar je altijd op terug kan vallen in je leven. Is dat je kan zeggen: ik weet niet wat het plan is, maar ik weet dat die vaststaat. En ik weet misschien nog niet precies hoe die loopt, maar ik weet ook dat die goed is. Dus als er iets gebeurt in mijn leven wat niet goed is, is dit niet Gods plan. Als iets in mijn leven gebeurt wat niet goed is, is dit niet Gods plan. Soms moet je dat wat vaker tegen jezelf zeggen. Preek je wel eens tegen jezelf? Moet je doen. Word je gelukkig van. Geluk en een hoopvolle toekomst. Succes. Dat is succes voor God. Hoopvolle toekomst. Geluk. Maar hier zit het verschil in. Is in de maatschappij, in de wereld, is succes gedefinieerd naar wat jij vindt. Wat goed voor jou is. Wat goed is voor jouw portemonnee. Wat goed is voor jouw toekomst. En we zien zoveel verhalen van mensen die in maatschappelijke ogen succesvol zijn. En nog van ellende uit het leven stappen. Dat is geen geluk. Dat is geen hoopvolle toekomst. Hoe kan dat? Is omdat de maatschappelijke definities van succes je geen hoop geven. More money, more problems. God zegt: ik wil je hoopvolle toekomst geven. En hoe doet hij dat dan? En dat is definieerbaar voor wie dat succes goed is. En dan zegt hij dit in Psalm 31, vers 2. Wordt er dit geschreven: bij u, Heer, schuil ik. Maak mij nooit te schande. Dat zal hij ook niet doen. Bevrijd mij en doe mij recht. Dat is wat Gods plan is. Hoor mij, haast u mij te helpen. Wees voor mij een rots, een toevlucht, een vesting die mij redding biedt. U bent mijn rots, mijn vesting. U zult mijn gids zijn, mijn leider, tot eer van uw naam. Als God jou succesvol wil maken, doet hij dat omwille van hem. Hij bepaalt succes. Hij bepaalt het plan en hij bepaalt dus ook het succes hierin. En succes is niet voor jou, is niet dat mensen kunnen zien hoe goed jij bent. En mensen kunnen zien hoe geweldig jij kan zingen. En wat voor een geweldige geld jij kan verdienen. En wat voor een invloed jij hebt. Gods mate van succes is, volg je mijn plan om mij te eren. Want op het moment als jij doet waar jij voor gemaakt bent, eer jij degene die je gemaakt heeft. Wie van jullie heeft een iPad? Of iets soortgelijks, minder van Samsung, maar soortgelijk. Een tablet dan. Jullie hebben allemaal zo'n ding. Iedereen heeft zo'n ding tegenwoordig zo goed als. En zo niet, zijt graag gezegend. Zeker als je kinderen hebt. Maar zo'n ding is gemaakt om te werken. Ze doen alles eraan om te zorgen dat zo'n tablet moeiteloos, foutloos werkt. En op het moment dat hij dat niet doet, dan verwacht ze dat je daar aanspraak op maakt. Dat je garantie vraagt en dat je zegt, mijn tablet doet het niet. En dan gaan ze alles, als het goed is, alles aan doen om ervoor te zorgen dat hij het weer doet. Ken je dat? Dat noemen ze garantie. En dan nemen ze hem in en krijg je een leenmodel of weet ik veel wat. En dan krijg je hem weer terug en dan zeggen ze, we hebben het gefixt, het doet het weer. En nou ja, zou je misschien een review achter willen laten hoe goed de winkel was? Of hoe snel de winkel was, hoe goed de service was. Waarom doen ze dat? Ik ben redelijk naïef hoor, maar dit is een vraag voor alle naïvelingen. Denk je dat ze dat doen omdat ze het heel belangrijk vinden dat ik het naar mijn zin heb? Dat ze echt wakker liggen en zeggen, zou Robert mijn tablet wel fijn vinden? Hoe zou Robert mijn tablet nou vinden? Ik denk dat ik hem van de week eens even ga bellen en gewoon zeggen, Robert, wat zou je meer op de tablet willen hebben? Gewoon omdat ik belangrijk vind wat jij vindt. Ik weet dat ze dat zo vragen. Zou u misschien willen vertellen wat u ervan vindt? Maar ze hebben daar eigenlijk niet, en misschien heel cru nu voor je, jouw belang voor ogen. Ze gebruiken jouw belang om naam te maken. Om bekend te staan als goed. Om betrouwbaar te blijven. Zodat andere mensen ook een Apple zullen kopen. En heel eerlijk, bij Apple werkt dat. Mensen kopen Apple soms voor 2 keer zoveel als een Samsung. Terwijl die precies hetzelfde kan om de naam Apple. Omdat er een aangevreten appel op staat. Niet eens een hele. Er is al een hap uit. Daar moet je meer over nadenken. Maar dat doe je omdat de naam van Apple zo goed is. Dat is het belang ook van Apple. En weet je, zo werkt het eigenlijk precies bij God. God die maakt dingen, die maakt mensen, die maakt dieren, die maakt plannen. Die heeft een wereld gemaakt om aan de wereld te laten zien hoe goed hij is. Hoe liefdevol hij is. Hoe genadig hij is. Hoe hoopvol hij is. En hij heeft jou gemaakt om dat doel te verwezenlijken op jouw manier. En elke stap die je daarin zet, heet succes. En het zit in jou verweven. En daar ben je voor gemaakt. En alles wat je nodig hebt om dat tevoorschijn te halen, zit in jou. Jezus probeert het ook vaak genoeg uit te leggen. Dat God een plan heeft. En dat hij zijn plan zal vervoeren. Omdat jij deel bent van het veel groter plan. Misschien klinkt het cru. Misschien zeg je, oh, het gaat dus helemaal niet om mij. Nee. Bevrijdend, hè? Ik heb wel eens eerder gezegd. En iemand reageerde daar ook op. Dat ik zei, Jezus is eigenlijk niet gestorven voor jou. Maar dat is toch altijd evangelie geweest? Nee, het evangelie is, Jezus is gestorven voor een wereld. Omdat God een plan had voor een wereld. Eigenlijk is Jezus gestorven voor God. Om een plan van God te volvoeren door jou. Dus het offer was wel voor jou, maar om een plan van God te volvoeren. En het haalt de focus van je eigen leven af. Het brengt jou een perspectief van het grote plaatje. Namelijk, God houdt van deze wereld en ik pas daarin. Oh man, ik moet even verder. Jezus zei dus op een gegeven moment in Matteüs, of Matteüs schreef het op, hij zei het niet tegen Matteüs. In Matteüs 6 vers 25 zegt hij op een gegeven moment, daarom zeg ik jullie. Daarom zeg ik jullie, wat daarom is, moet je zelf maar eens even verlezen. Maar daarom zeg ik jullie, maak je geen zorgen over jezelf. Over wat je zult eten of drinken, nog over je lichaam of over wat je zult aantrekken. Ik denk dat dit verkeerd vertaald is. Persoonlijk. Ik denk dat nou, laat maar. Voor degene die mij kennen, ik hou van mode. Dus ik... Even verder lezen, mensen, kom. Is het leven niet meer dan voedsel en het lichaam niet meer dan kleding? Kijk dan naar de vogels in de lucht. Ze zaaien niet en oogsten niet en zullen geen voorraad vullen geen voorraadschuren. Het is jullie hemelse vader die ze voedt. Maar dit gaat veel verder over de bloemen. Maar de kern hiervan is, waarom maak je je daar druk om? God heeft een plan. Jij past daarin. Hij heeft in jou alles gelegd wat daar moet komen. Maak je daar niet zo druk om. Die vogel maakt zich niet druk. Die vertrouwt misschien meer op God dan ik. Want die gelooft dat in hem alles voldoende is. Om nestjes te bouwen en eitjes te leggen. En de plan in zijn leven te volvoeren. Ik denk niet dat een vogel daar heel erg mee bezig is. En dat lijkt me heerlijk. Om daar niet mee bezig te zijn. Maar gewoon zoals ik ben, doen wat ik moet doen. En Gods plan volvoeren. Weet je, misschien is ons leven wel zo bedoeld. Om ons daar minder druk om te maken. Meer op God te vertrouwen. En gewoon te genieten. En te doen waar we voor gemaakt zijn. Doen wat dicht bij ons ligt. Waar we van genieten. Waar we God eren. Ik denk dat wij God eren met meer kleine dingen. Die we gewoon automatisch doen. Dan misschien wel één grote die we expres doen. En dat neemt zoveel druk van je leven af. God heeft jou gemaakt om succesvol te zijn. In waar jij voor geroepen bent. Wat hem eert. Wat hem groot maakt. Wat zijn naam bekend maakt. En het houdt ons zo verbonden ook met God. Geloof jij? Geloof jij? Een eerlijke vraag hoef je nu niet te beantwoorden. Maar geloof jij dat jouw leven gemaakt is voor succes? Verwacht jij, net als mijn kinderen, dat de eerste keer dat je het doet, dat je het succes ervaart? Eigenlijk zou dat moeten. Want ik ben gemaakt voor grote dingen. Ik ben gemaakt voor succes, dus ik ga ook succes halen. Het zit in me, ik ga het eruit halen. Het is geen tijd meer om klein te zijn om achtergebleven en te wachten tot God andere mensen naar voren gaat brengen. God heeft een plan in jouw leven gelegd. God heeft jou gemaakt voor een specifiek doel op een specifieke manier. En het is onze verantwoording om hem te eren, om het eruit te halen. Als je vergeten bent dat je gemaakt bent voor succes, dan geloof je waarschijnlijk ook niet meer dat God jou inzet om succesvol te zijn. En dat bepaalt heel erg hoe jij jouw rol in jouw werk, in je thuis, in je kerk inzet. Als je niet meer gelooft dat jouw leven bedoeld is voor succes, dan neem je genoegen met een rol die helemaal niet bij jou past. Dan neem je genoegen met een mindere rol. En je streeft niet meer naar het maximale wat God in je leven gelegd heeft. Dat is een verantwoording van ons. Wanneer je beseft dat God je bestemd heeft om succesvol te zijn, weet en verwacht je ook van hem dat hij alles eraan doet om het zichtbaar te laten worden. Want hij heeft er namelijk ook een belang bij. Zijn belang is dat iedereen zijn naam ziet en weet wie hij is door jouw leven heen. Dus hij heeft een belang in jouw succes. Help je God wel eens daaraan herinneren. Niet dat hij het vergeten is hoor, maar het helpt ons wel. Heer, ik ben gemaakt voor succes. Dit wat er nu in mijn leven gebeurt, dat past helemaal niet bij mij. Deze tegenslagen, dit ongeluk, dit past helemaal niet bij mij. Zo heeft u het niet gemaakt. Heer, grijp in. En dat is heel bijbels, want David deed dat voortdurend. Heer, dit klopt niet. Ze vallen me aan. Grijp in. Veeg ze van de kaart. Maar wel God helpen, herinneren bijna. Aanspraak maken op waar God je voor gemaakt heeft. Aanspraak maken op hetgene wat in je gelegd heeft. Jouw succes. Maak daar aanspraak op, want het zit er al in. Maak die andere buurman eens wakker en zeg, het zit erin. Het zit erin. Maak hem maar wakker. Het zit er gewoon in. Je hoeft niet te zoeken. Je hoeft geen self-help books of allerlei dingen. Het zit er gewoon in. God heeft het erin gelegd. Alleen wij hebben zoveel moeite om het eruit te halen. En daar hebben we elkaar voor nodig. Daarom zit je ook in een kerk. Halleluja. En op het moment dat je dat beseft. Dat je beseft, ik ben gemaakt voor een doel. Ik ben gemaakt om succesvol te zijn. En dat succes is God alle eer te geven. Dan word je ontspannen in je leven. En dan ga je genieten omdat je weet dat de plan vaststaat. En dat er hoop is. En geluk voor ogen. En dat alles wat je nodig hebt om succesvol te zijn al in je leven zit. En dat brengt mij terug bij de beweegoffer. Dat brengt mij terug naar de principe van het eerstelingen. Of de principe van het tiende. En dan heb ik het niet over financiën alleen. Ik heb het over alles in jouw leven is bedoeld om God eer te brengen. Is bedoeld om jou succesvol te maken. En de Israëlieten die hadden dat geleerd. En de manier waarop ze dat lieten zien was dat al het eerste wat ze kregen terug te brengen aan God. Terug te brengen naar het huis van God en te zeggen, ik geloof dat u een plan met mijn leven heeft. Ik geloof dat u me ons zegent om succesvol te zijn. En om te laten zien dat ik dat geloof, geef ik het eerste van wat ik krijg terug. Geef ik het eerste van wat u in mijn leven heeft gelegd. Het eerste van mijn talenten, het eerste van mijn kunde, het eerste van mijn geluk, het eerste van mijn creativiteit, het eerste adem, mijn eerste moment. Mijn eerste focus, mijn eerste liefde, mijn eerste financiën, mijn eerste tijd. Geef ik terug aan het huis van God om erkenning te geven aan het feit dat God een plan met jou heeft. En dat jij over geen ding bezorgd maakt. Weet je, wij spreken in leven over tiende als een principe en dat is ook zo. Maar als je niet begrijpt dat het principe of dat idee, dat het geloof, de passie achter tiende is, zal het altijd een principe blijven. Maar Gods plan is dat je beseft hoe goed Hij is. En hoe goed zijn plan voor jouw leven is. En hoe volmaakt Hij hem gemaakt heeft. En dat je dat beseft in je eigen leven. In de praktische dingen. En dat je vanuit liefde en passie voor God. Dat je pakt wat je hebt ontvangen. Misschien heel weinig. Voor de een heel veel. Voor de ander heel weinig. En dat pak je op. En dat beweeg je voor God. Dan zeg je, Heer, dit heeft u mij gegeven. Met uw plan voor ogen. I like to move it. I just like to move it. Ik wil het in beweging zetten. Ik wil het in beweging brengen. Ik wil het gaan inzetten voor uw koninkrijk. Want ik weet dat uw plan om mij succesvol te maken is, daarop gericht is. Op uw koninkrijk, op uw plan, op uw naam. En hier is het. Hier is mijn talent. Hier is mijn tijd. Hier is mijn gezin. Hier is mijn geld. Ik beweeg het voor u. Doe ermee wat u wilt. Want ik weet dat ik over geen ding zorg hoef te maken. Ik weet dat alles wat in uw plan vaststaat in mijn leven zit. Ik maak me daar geen zorgen over. En dat is mijn oproep voor jou vanochtend. Wat heb jij gekregen? Wat heb jij in jouw leven? Wat weet je nu al wat je hebt? Begin daarmee. Als je begint met te bewegen voor God wat je al hebt, zul je gaan ontdekken wat er nog veel meer in jouw leven verscholen zit. Dan zul je ontdekken wat God erin heeft gelegd als een zaadje. Misschien is het nog maar een verlangen op dit moment. Misschien is het maar een wilde droom. Maar ik geloof dat die van God komen. En dat Hij jou daarheen gaat bewegen. Maar het vraagt van ons dat wij bewegen wat we nu al hebben. Wat heb jij gekregen? En beweeg je het als eerste voor God? Of beweeg je het als eerste voor jezelf? Zet jij je talenten, je gaven, je geld, je tijd, whatever. Je relaties. Zet je dat in voor God? Of zet je het in voor je eigen succes? God pakt het niet af, hè? Het verschil alleen is dat er zegen zit in het bewegen voor God. Daar zit hoop en vrede in. Beweeg voor jezelf zit more problems in. Omdat je op een gegeven moment niet meer weet waar het voor dient. Je bent je doel kwijt. En je talent dient nergens meer voor. Behalve meer geld misschien wat je al lang hebt. Dat maakt mensen ongelukkig. Ik geloof dat alles wat hij geeft bedoeld is voor jouw succes. En hij voorziet. Daarom durf ik hem ook gewoon alles terug te geven. open vraag wie wil gaan staan als we afsluiten. Omdat ik iedereen de kans wil geven. Voordat ik samen met jullie ga bidden en Gods zegen over jullie leven uit gaat spreken. En woorden van kracht ga verbinden aan je leven. Dat eruit gaat komen wat God erin gelegd heeft. Dat ik geloof in het uitspreken van woorden van leven. En dat gaan we zo meteen doen. Maar misschien is hier iemand. Misschien ben jij dat wel. Die voor het eerst gehoord heeft dat God goed is. Voor het eerst heeft gehoord dat God ook echt een plan met jouw leven hebt. En dat dat plan vaststaat. En dat hij hoopvol is. En dat hij goed is. Misschien ken jij God zo helemaal nog niet. Misschien wist je niet dat God om dit plan te volvoeren in je leven zijn eigen zoon heeft geofferd. Om het goed te maken tussen jou en hem. Om alle zonden uit te wissen. Zodat jij vrij tot God mag komen. En kan zeggen, U bent mijn vader, ik heb het niet verdiend. Maar door het offer van Jezus mag ik wel komen. Misschien hoor je dat vandaag voor het eerst. Misschien heb je het al eerder gehoord, maar heb je nooit die keuze kunnen of willen maken. Ik wil je vanochtend gewoon die kans geven. Als iedereen gewoon zijn ogen dicht doet of zijn hoofd buigt. Gewoon als privacy voor jou. Dan ga ik zo tot 3 tellen. En als ik tot 3 geteld heb, dan wil ik je vragen om gewoon kort je hand op te steken. Om te zeggen, ik wil goed met God zijn. Ik wil het offer van Jezus voor mijn leven aanvaarden. Zodat ik vrij ben om bij God te komen. Zodat het goed is tussen God en mij. Want hij is niet boos. Hij houdt van je. Dus ik ga tot 3 tellen en dan vraag ik kort om je hand op te steken. Terwijl de rest gewoon hun ogen dicht hebben. 1. God houdt van jou. 2. Hij heeft een plan voor jouw leven. 3. Als jij dat wil, steek gewoon even kort je hand op. Steek je hand op en dan doe hem weer naar beneden. Gewoon, het gaat tussen jou en God. Dankjewel. Amen. In de naam van Jezus, door de autoriteit die God geeft, mag ik tegen jullie zeggen dat je zonden zijn vergeven. En ik bid op dit moment dat jullie geest zich verbindt met God. Dat er kracht door zijn geest in jullie leven vloeit op dit moment om te erkennen, om te horen wat God spreekt. En een ontmoeting met hem te hebben. In Jezus' naam. En voor de rest van jullie bid ik. Dat elke deksel op de put. Ik zie als het ware een put voor me waar alle goedheid en het plan van God in zit. En alle groei. En het lijkt alsof er een deksel op zit. Dat het niet vrij kan stromen. Dat het niet door kan lopen. En ik spreek op dit moment tegen jullie levens. Dat die deksel eraf gaat in Jezus' naam. Zodat jullie kunnen zien hoe goed God is in jullie leven. Je kan zien wat hij je gegeven heeft. Het is zoveel. Maar misschien zie je nog maar heel weinig. Dan bid ik op dit moment tot jou dat jij dat oppakt en dat je het voor God gaat bewegen. Dat je zegt, Heer, hier is het. I like to move it. Ik wil het bewegen voor u, voor uw plan en voor uw naam. En neem het nu gewoon voor om dat te gaan doen. Hoe klein het ook is, begin klein en je zal merken hoe makkelijker het wordt. En hoe meer God gaat investeren in jouw leven, hoe meer die zichtbaar gaan worden. En hoe meer jij gaat ervaren wat succes is. En ik bid ook dat het gebeurt maatschappelijk in Jezus' naam. Dat er doorbraken zullen zijn in financiën, in relaties, in genezing. In je geestelijk leven, in je herstel, in je strijd, in je gedachten. Ik spreek daar vrede over in Jezus' naam. Ik spreek daar rust over in Jezus' naam. Dat iedereen ziet hoe goed God is. Amen. Amen.